gemeente, aan de beurt van behandeling vanavond is zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus. En er wordt in vraag 108 gevraagd, wat leert ons het zevende gebod? En dan is het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En dan is het antwoord dewel, dus omdat ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Zondag 41. We schrijven onder deze zondag als thema de lessen van het zevende gebod. Dat is toch vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dus kinderen, de Heere wil ons dingen leren. De lessen van het zevende gebod. In de eerste plaats wil de Heere ons leren de waarde van de huwelijke staat. Gij zult niet echtbreken. De Heere roept de echtbreuk een goddelijk halt toe, omdat de Heere ons wil leren de rijkdom van de heilige huwelijke staat. In de tweede plaats wil de Heere ons leren dat vervloekte onkuisheid zo schadelijk is voor lichaam en ziel. En in de derde plaats wil de Heere ons leren dat wij een opdracht hebben om ons lichaam en ziel te bewaren. Dat zijn zo de drie punten. De lessen van het zevende gebod. In de eerste plaats de waarde van de heilige huwelijke staat. In de tweede plaats de schade van vervloekte onkuisheid. En in de derde plaats de opdracht lichaam en ziel te bewaren. Het zevende gebod. En gemeente, wie, dat zeg ik maar van tevoren, wie zal toch onschuldig staan aan dit gebod? Ja, wie zal toch onschuldig staan aan alle geboden? We moeten ook weer oppassen om niet het zevende gebod eruit te lichten, om dat als een gebod boven alle geboden te stellen. Maar het zevende gebod, dat is een gebod dat gaat zo dwars door ons lichaam heen, door ons vlees en door ons bloed, lichaam en ziel. Ons past teerheid om hierover te spreken. En in de eerste plaats staan we dan stil bij de heilige huwelijke staat. Zo staat het er. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. De echt, het huwelijk. God zegt, het mag niet gebroken worden, want het is heilig. En waarom is het dan heilig? Gemeentekinderen, daarmee wordt bedoeld dat het een scheppingsinstelling is. Net zoals de rustdag, de dag des Heren, een heilige dag. Het huwelijk dat rust in de schepping. Het huwelijk is een instelling van voor de zondeval. Zoals de Heren Adam en Eva schiep, mannelijk en vrouwelijk, en de Heren de mens Adam en Eva aan elkaar gaf. Als beelddrager Gods is de mens geschapen. Wat bedoelen we daarmee? Beelddrager Gods, u kent dat wel. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Maar het omvat veel meer. Wat is dat? Beelddrager Gods. Kinderen, wat is beelddrager? Je moet het je zomaar voorstellen. Je hebt een papier, een wit papier, er staat nog niks op. En je hebt een stempel in je hand en je drukt het op een inktkussen en vervolgens druk je die stempel op dat witte papier. Dan staat er een afdruk van die stempel op het papier. Dus die stempel zelf niet, Nee, een afdruk van die stempel, die staat op het papier. En zo moeten we het beeld van God zien. De Heer heeft de mens geschapen. Man en vrouw. En dan staat er naar zijn beeld, naar het beeld Gods, schiep hij hen. Dus in de mens heeft de Heer zichzelf als het ware ingedrukt. Als de Heer naar de mens keek voor die diepe zondeval, dan keek de Heer, zo kunnen we het ons ook voorstellen, enigszins in een spiegel. De Heer zag eigenschappen van zichzelf terug in die mens. En zo heeft de Heer het gezegd, het is alles zeer goed. Zo heeft de Heer zich verlustigd in zijn schepping. Zo heeft de Heer zich verlustigd in de mens. En waarin was nou die afdruk van God in die mens gelegen? Dat is in kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar ook in het huwelijk. Ja, ook in het huwelijk. De mens in het huwelijk als beelddrager van God. De Heer heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Adam, die geschapen was en de Heer deed hem al de dieren van de aarde voor zijn aangezicht gaan. En Adam gaf die dieren een naam naar de aard van dat dier. En Adam zag dat die dieren paarsgewijs voorbij kwamen. Mannelijk en vrouwelijk. En Adam, ja, ik denk dat de Heer dat in het hart van Adam legde. Adam die voelde, ik mis nog wat. Een wederhelft. God heeft erin voorzien. Het was alles nog voor de zondeval. Alles was nog volmaakt en goed. En de Heer deed Adam, over Adam, een diepe slaap komen. En uit de ribben van Adam bouwde de Heer een vrouw. En de Heer gaf die vrouw aan Adam. En zo werd het een eenheid, een huwelijkseenheid. En zo heeft de Heer ook iets van zichzelf afgedrukt in die huwelijkseenheid van de mens. God, die één is in wezen, die de mens ook maakt, als het ware die eenheid binnen het huwelijk. En zo heeft Adam zijn huwelijkslied gezongen. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been, men zal haar maninne heten. Het is alles eenheid. O gemeente, zullen wij de rijkdom en de waarde en de glans van het huwelijk hoog houden? Zullen wij er erg in houden, jonge mensen, dat de Heere twee mensen als door zijn hand samenbrengt? Omdat de Heere het huwelijk behaagt. De Heer Jezus heeft zijn eerste teken, het beginsel van zijn tekenen, gedaan op een huwelijksdag. Het huwelijk is niet iets zondigs. Nee, het huwelijk is een scheppingsinstelling, een paradijsbloem. En vandaar dat de Heer vanavond het beschadigen daarvan een goddelijk halt toeroept. Gij zult niet echt breken. Het huwelijk. Laten wij de ongehuwden ook niet onbenoemd laten. Niet iedereen komt tot een huwelijk. En dat kan een kruis zijn. Dat kan zulke vragen geven. En het is maar het beste. Ja, natuurlijk mogen we elkaar opzoeken. We kunnen onze nood aan elkaar klagen. Daartoe zijn we ook aan elkaar gegeven. Om met elkaar de lasten te dragen die wij met ons meedragen. Huwelijk zonder huwelijk. Niet tot een huwelijk kunnen komen. Terwijl dat een kruis is. En breng dan ook al die kruisen. Maar bij de Heeren. Of hij daarin wil voorzien, of hij daar leiding in wil geven, of hij daar raad in wil geven, of hij daar kracht in wil geven. Maar nu vanavond denken wij met elkaar na over die heilige huwelijke staat. Waar de Heere over waakt. Het is een onverbrekelijke instelling en ze moet voorgeleefd worden. Dat is het eerste waar ik de aandacht bij wil vestigen. Ze moet voorgeleefd worden. Vaders en moeders onder ons, onze kinderen moeten aan ons zien dat het huwelijk een paradijsbloem is. Dat het huwelijk een goddelijke instelling is. Dat het huwelijk hoog gehouden moet worden. Dat het huwelijk een gelukkig samen zijn van twee mensen is. In alle gebrokenheid, in alle gebrek en in alle tekort. Maar onze kinderen moeten aan ons kunnen zien dat het huwelijk een instelling is die God behaagt. Ze moeten uit de manier waarop wij met elkaar omgaan binnen het huwelijk geen afkeer van het huwelijk krijgen. Nee, nee, ze moeten in de manier waarop man en vrouw met elkaar omgaan in het huwelijk, moeten zij juist, onze kinderen juist opgeleid worden tot God, de gever van deze gaven, de insteller van het huwelijk. En let erop, ze is onverbrekelijk. Ze is naar haar aard onverbrekelijk. Jawel, als er een derde in het spel komt, dan is er een echtbreuk, daar komen we straks nog wel op terug. Maar het huwelijk is in haar aard een onverbrekelijke instelling. Een instelling die God behaagt. Vader en moeder verlaten, vrouw aankleven en tot één vlees zijn. Zo staat het huwelijk beschreven in Gods woord, in Genesis. Vader en moeder verlaten, vrouw aankleven en tot één vlees zijn. Vader en moeder verlaten, gemeente, wat is dat? Dat is de verkeringstijd. Waarbij je als twee jonge mensen naar elkaar toegroeit en rustig aan het ouderlijk huis gaat verlaten. Je als het ware losmaakt van het ouderlijk huis en je naar elkaar toegroeit. Een hele belangrijke fase van het huwelijk. Een fase die voorafgaat aan het huwelijk. Daar moet werk van gemaakt worden. En op het huwelijksdag moet het ouderlijk huis dan ook echt verlaten worden. Ouders mogen niet meegaan in het huwelijk in die zin. Dan gaat het fout. Je ziet het zomaar in de praktijk gebeuren. Waar man of vrouw ten diepste niet losgekomen is van het ouderlijk huis. De Heere zegt vader en moeder verlaten. Vrouw aankleven, wanneer is dat? Dat is op het gemeentehuis. Als voor de ambtenaar van de burgerlijke stand het ja-woord wordt gesproken. Voor wie? Voor het aangezicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, die is aanwezig. Maar God is ook aanwezig, toch? Het is toch een huwelijkseed gedaan voor een alwetend God die getuige is van uw ja-woord tot de dood ontscheidt, tot één vlees zijn. Ziet u de innige band? Als je een mens door midden snijdt, dan is er toch het leven niet meer mogelijk. Het huwelijk, het mag niet door midden gesneden worden. De Heere, die gaat er als het ware omheen staan. Hij gaat het beschermen als een vurige muur. Gij zult niet echt breken. En dan tot één vlees zijn. Ja, vader, moeder verlaten, aankleven en dan tot één vlees zijn. Twee levens worden als het ware één leven. Eén vlees zijn. Natuurlijk het seksuele vanzelf. Maar het is veel meer dan dat alleen. Zullen we het ook bedenken? Zullen we het ook bedenken? Dat het huwelijk veel en veel meer is dan seksuele eenwording alleen. Dan kleden we het huwelijk als het ware uit, als we ons daar alleen maar op richten. Nee, het is een totale eenheid. Een eenheid naar het lichaam, een eenheid naar de geest, die twee zijn, die worden één. En zo samen door het leven gaan. Waarom heeft de Heer nou het huwelijk ingesteld? Weten ze, de drie huwelijksdoelen. De drie huwelijksdoelen. Het is goed als getrouwden dat dagelijks maar eens voor ogen hielden. Het is goed als degenen die zich voorbereiden op het huwelijk daar met elkaar over spreken. De drie huwelijksdoelen. Als stelletjes bij me komen voor een huwelijksgesprek, dan is het altijd een vraag die ik ze stel. Kun je ze noemen? Waarom ga je nou het huwelijk in? Waarom doe je dat nou? Welk doel stel je jezelf en welk doel heeft de Heere het huwelijk ingesteld? 3 huwelijksdoelen. Elkaar bijstaan in alle dingen voor tijd en eeuwigheid. Alle dingen. Je gaat dus het met elkaar delen. Alle dingen voor de tijd, ja, en zeker alle dingen voor de eeuwigheid. De Heere die heeft het huwelijk ingesteld, zodat 2 mensen elkaar tot een hulp zijn. Tot een hand en een voet. Voor de dingen van het tijdelijke leven. Dan moet je elkaar ook helpen. Dan moet je elkaar ook bijstaan. Maar vergeet toch die eeuwigheidsdimensie niet. Oh, je komt het wel eens tegen. Dan is er 1 van de 2 is overleden en dan ga je naar een sterfhuis. En dan wordt er gevraagd, dominee, hoe zal het nou toch zijn met mijn vrouw? Of hoe zal het zijn met mijn man? En dan denk ik bij jezelf, ja, maar moet je dat aan mij vragen dan? Jij hebt je hele leven omgang gehad, weet je dat dan niet? Oh, het is toch niet bestaanbaar dat in het huwelijk je van elkaar niet weet waar de reis naartoe is. Dan heb je toch het diepste van het huwelijk wel gemist. Je moet elkaar bijstaan voor de dingen van de tijd en van de eeuwigheid. Als man en vrouw moet je elkaar opwekken. Moet je van elkaar weten hoe het nou ervoor staat aangaande de eeuwigheid. Je moet elkaar opwekken om de Heere te zoeken. Je moet elkaar tot een hand en een voet zijn die Bijbel moet open. De knieën gebogen. En aan de Heere gevraagd, Heere, wat wilt gij dat we zullen doen? Elkaar bijstaan voor alle dingen, tijd en eeuwigheid. En het 2e huwelijksdoel. Ja, en dat is tegelijkertijd ook weer zo teer. De kinderzegen. Niet ieder echtpaar wordt het gegeven. De kinderzegen. Ja, natuurlijk, we nemen geen kinderen. Kinderen, die krijg je. Maar er zijn ook echtparen, die krijgen ze niet. Onbegrepen wegen. We moeten elkaar bijstaan ook in deze kruisen. De kinderloze echtparen mogen we niet vergeten. Ze moeten ook in het midden van de gemeente opgenomen worden. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Maar de kinderzegen de gemeente mag ook niet tegengehouden worden. Dat is ook een vraag die ik altijd stel aan een stelletje dat op huwelijksgesprek komt. Dan ga je natuurlijk teer om met die kinderzegen. Maar ik vraag altijd, is er bereidheid om de kinderzegen te ontvangen? Want de Heer heeft het huwelijk ingesteld opdat er kinderen komen. Seksualiteit, gemeente. Als je dat los gaat maken van de kinderzegen, dan gaat het echt verkeerd. De Heer heeft het gegeven opdat er kinderen geboren zouden worden. Dat moet toch? Want het koninkrijk Gods moet toch volkomen? Willen er kinderen wederom geboren worden, dan moeten ze toch eerst geboren worden? De kinderzegen, dat is het 2e huwelijksdoel en dan het 3e. Ja. Seksuele ongebondenheid tegengaan. De Heere weet van de kracht van de seksualiteit. Wat dat in ons lichamen teweeg brengt. De Heere weet dat. En de Heere zegt, dat wil ik reguleren. Ik wil niet dat de mens in ongebondenheid met elkaar omgaat. En daartoe stelde de Heere het huwelijk in. Zullen we het onthouden, gemeente? Kinderen zullen het onthouden. Een paradijsbloem. Maar het bederf van het beste, dat is welaast het slechtste. Huwelijken. Weet u wat er nodig is in huwelijken? Ja, in de eerste plaats is natuurlijk de Heere nodig. Zijn hulp en bijstand, zijn genade en zijn zegen. Het moet afgebeden worden. De Heere wil erom gevraagd zijn. Maar weet u wat er aan onze kant nodig is, gemeente? Zelfverloochening. tas nodig. Huwelijk, een goed huwelijk kost zelfverloochening. En waarom? Waarom? Waar is het huwelijk kapot gegaan, gemeente? Je zou haast zeggen, waar is nou de eerste echtbreuk tot stand gekomen? Daar staat Adam, in het paradijs, goed geschapen, versierd met alle gaven, als beelddrager Gods. En daar komt de Heere. Adam heeft zich verborgen in het struikgewas. Hij heeft zich bedekt met vijgenboombladeren. Adam, waar zijt gij? En wat er dan toch volgt, toch aangrijpend. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Hij gaat wijzen. Adam die verheft zich boven zijn vrouw, maar verheft zich ook boven God. Daardoor gaat nu alles kapot. Daardoor gaat het ook in de huwelijken kapot. Omdat een mens zich verheft boven alles en alles gaat dan draaien om zijn eigen ik en dan gaat het om mij en niet meer om de naaste. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En daar brak het. Daar brak het. Adam die gezongen heeft, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Men zal hij manninne heten. Ik kan me toch niet voorstellen, gemeente, dat er mensen zijn die het huwelijk ingaan met de gedachte om over een paar jaar weer te gaan breken. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. En hoe komt dat? Omdat er zo weinig zelfverloochening gevonden wordt in het huwelijk. En om dat nu alles een halt toe te roepen, zegt de Heer in het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Want de Heer zegt, dat huwelijk heb ik ingesteld. Dat is een paradijsbloem. Dat is iets moois. Dat is iets heerlijks. Dat mag de mens niet kapot maken. Gij zult niet echt breken. En dan komt in het Nieuwe Testament, u kent de geschiedenis vast wel, Matteüs 19, dan komen de mensen, dan komen de Joden bij de Heer Jezus. Ja, ja, hoe staat dat nou eigenlijk, de Heer Jezus, met het zevende gebod? Hoe staat het nou toch eigenlijk met het huwelijk? En dan zegt de Heer Jezus, het huwelijk is een verbinding die niet te breken is, dan alleen door overspel. Als een derde in het huwelijk komt, dat maakt alles kapot. En tegelijkertijd, ook dan, is er een weg van schuldbelijdenis, schulderkentenis, vergeving. Dat zijn ingewikkelde zaken, zeker waar, maar ook dat wil de Heere geven. Bij echtbreuk mogen de twee uit elkaar, het hoeft niet. Ten diepste is het beter om te verzoenen, dat is altijd het beste. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen die mensen, daar in Matteüs 19, ik weet ook wel van al die andere problematiek in het huwelijk. Ik weet ook wel van allerlei oorzaak waardoor het huwelijk stroef loopt, waardoor het huwelijk soms niet meer gaat, waar je van die meest onmogelijke situaties tegen gaat. De Heer Jezus zegt, dat weet ik ook wel. En toch, dit blijft bovenaan staan. Gij zult niet echt breken. En dan past het niet om vanaf de preekstoel op allerlei details in te gaan. Dat is pastoraat. En kom dan maar met al die problemen bij uw kerkenraad. Kom maar mee tot God. Kom er ook maar mee met uw kerkenraad. Om samen na te denken. Om een weg te vinden in uw huwelijksproblematiek. Met het woord van God open. En al biddend, Heere, wat wilt u nu toch dat wij doen? Wat is de weg die wij moeten gaan? Het huwelijk. Een heilige instelling. Een heilige instelling van God, kracht en schepping. Maar het huwelijk, gemeente, dat heeft na de schepping nog iets diepers gekregen. Ik zou zeggen, nog iets heerlijkers. De Heere heeft in het paradijs het huwelijk ingesteld voor de diepe val. Toen het werkverbond nog niet verbroken was, heeft de Heer man en vrouw aan elkaar gegeven, versierd met alle gaven om in die huwelijksverbinding voor het aangezicht van de Heer te kunnen leven. Het is alles kapot geraakt, het is alles kapot. En we leven buiten het paradijs. En zie eens wat God nu dan heeft gedaan. dan heeft hij na die diepe val het huwelijk nog een extra dimensie gegeven, nog een extra glans, nog een extra kant, die het voor de zondeval nog niet had. Voor de zondeval, God het werk verbond. Adam en Eva konden het doen. Na de zondeval, het werk verbond verbroken. Wie is tot deze dingen bekwaam? En zie, dan geeft het de Heere in dat huwelijk nog een dieper beeld. We kunnen het lezen in Efeze 5. Het huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. Ja, zullen we daar eens aan denken? In alle huwelijksproblematiek en in alle huwelijksnood. Zullen we daar eens aan denken? Dat de Heere Christus en zijn bruidskerk, die vereniging, die liefde tot elkaar, dat de Heere zegt, zo is het huwelijk nu, zo moet het huwelijk zijn, zo kan het huwelijk ook zijn. Christus en zijn bruidskerk, dat is onverbrekelijk. Kan er ooit een breuk komen tussen Christus en zijn bruidskerk, zelfs de dood verbreekt dat niet. En man in het huwelijk, dat u dan in alle problematiek die er is, die we echt niet bagatelliseren, eens zag op Christus als hoofd van de kerk. En dat de vrouw in het huwelijk, met al het verdriet, met alle nood, met alle gebrokenheid, eens zag op het beeld van de bruidskerk als vrouw van Christus. Dan gaan zelfverloochening en liefde en trouw in een heel ander licht staan. Dan wil de Heere dat geven. Al wat u ontbreekt, we hebben net gezongen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zie Christus eens. Daarom zullen man en vrouw, vader en moeder verlaten, elkaar aankleven en tot één vlees zijn. Christus verliet de hemel. Kleefde zijn bruidskerk aan en werd tot één vlees. En zo verliet de bruidskerk de zondige wereld, de zondige lusten, kleefde Christus aan en werd tot één vlees. Wat diep toch, wat diep toch. En dan zien we, als de man, als het hoofd van het gezin wordt genoemd, dan zien we totaal geen heerschappij, geen hardheid, geen zelfverheffing, geen machtsuitoefening. Nee, je ziet liefde, je ziet tederheid, je ziet ontferming, je ziet barmhartigheid, je ziet ootmoed. Man in het huwelijk en natuurlijk ook buiten het huwelijk, ja wij allemaal. Wij moeten het beeld van Christus vertonen. Waar in het huwelijk het beeld van Christus wordt vertoond, dan gaat het goed in het huwelijk. Met alle gebrek en met alle tekort. En met alle teleurstelling die we vooral in onszelf hebben. Maar waar het beeld van Christus vertoond wordt in het huwelijk, dan gaat het goed met het huwelijk. Want Christus heeft zich geliefd tot in de dood. Dat is nog eens liefde. Dienende liefde. Dat is liefde waarin hij zichzelf heeft vernederd. Voor wie? Voor wie? Voor een glanzende kerk? Voor een heerlijke kerk? Hooglied zegt voor een zwarte kerk. Waar geen verwachting van was. Van een afhoererende kerk. Die altijd maar de verkeerde kant opkijkt en de verkeerde kant op wil en de verkeerde kant op loopt. En Christus die ontfermt zich erover. Hij stuurt ze niet weg. Nee, de dienende liefde. O, als de vrouw in het huwelijk eens zo zag op wat Christus wil zijn voor zijn bruidskerk. Als u daar iets gaat leren van die ontvangende liefde van de bruidskerk. De liefde van de bruidskerk tot haar bruidegom. Ja, dan wordt het beeld van Sarah verstaan, die in haar tent was. En er zijn al die praatjes van het recht van de vrouw is niet meer dan het aanrecht. En al die praatjes meer, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is allemaal onzin. Nee, het beeld van Christus en zijn bruidskerk. Daar is het huwelijk een afspiegeling van. En de getrouwden, in alle zorg, in alle nood, in alle verwijdering misschien, in alle ruzies die er kunnen zijn in het huwelijk, in harde woorden die er kunnen zijn, oh, ga ze dan samen op de knieën. En vraag dan eens, heren, maar mag ons huwelijk daar dan aan gelijkvormig worden? Mogen we dan in het huwelijk het beeld van Christus gaan vertonen naar elkaar toe? En mogen we het in het huwelijk het beeld van die bruidskerk vertonen naar Christus toe? Dan mag die vrouw alles van de man verwachten en de man die zal alles aan de vrouw schenken. En een goede voorbereiding op het huwelijk, daar sluit ik het eerste gedeelte mee af, het eerste punt mee af, is van groot belang. Jonge mensen, als de Heer je nou aan elkaar hebt gegeven, dan moeten we ook maar erg aan houden. Dat de Heer met zijn hand mensen bij elkaar brengt. Dan mag je de Heer ook om vragen. Of de Heer daar een leiding wil geven, of de Heer daar wijsheid in wil geven. De Heer brengt jonge mensen bij elkaar. En dan moet je je voorbereiden op het huwelijk. Je moet je niet opgaan in het uiterlijke. Dan moet je niet je tijd ledig doorbrengen met allerlei leuke dingen doen, hoewel je natuurlijk best gezellig mag hebben. Maar je moet elkaar leren kennen. Je moet elkaars hart gaan leren kennen. Je moet weten in deze tijd van voorbereiding of je bij elkaar past. Of je persoonlijkheden bij elkaar passen. Of je samen wil leven zoals de Heer dat in zijn woord ons voorhoudt. Als man en vrouw. Kun je samen spreken over de Heer en zijn dienst? Is daar ruimte voor? Als daar geen ruimte voor is, dan moet je je verkering uitmaken. Als er geen ruimte is in je verkeringstijd voor het spreken over de Heer en zijn dienst, dan is het niet goed. Kun je het huwelijk niet in. Samen bidden, samen Bijbel lezen, samen naar de kerk gaan. En zo wil de Heer zijn zegen gebieden over datgene wat hij zelf instelde. De heilige huwelijke staat. Dubbel. Kracht en scheppingsinstelling. En in het kader van het genadeverbond. We gaan naar onze tweede gedachte. De schade van vervloekte onkuisheid. 1 Thessalonicense, daar zegt Paulus het volgende. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Vat, daar wordt ziel en lichaam mee bedoeld. Dus dat een iegelijk van u weten zijn vat, zijn ziel en lichaam weten te bezitten in heiligmaking en ere. Houd het voor ogen, gemeente. Jonge mensen en zij die in de kracht van het leven staan en ook de ouden onder ons. Want wie is vrij van deze zonde? Wat een ontsporingen. Wat trekt dat toch? Sporen door levens van mensen. Wij leven, gemeente, in een lichaamscultuur. Het lichaam is het een en het al. Maar wie opgaat in zijn eigen lichaam of wie opgaat in het lichaam van een ander, die verduistert het beeld van God. Die verduistert het beeld van zichzelf, die verduistert het beeld van een ander. Gemeente, een mens is meer dan lichaam alleen. Een mens is ziel en lichaam. En die moeten we samen rein bewaren. Ziel en lichaam moeten in dienst staan van de dienst van de Heer. Op God gericht zijn. Voldoen aan de scheppingsopdracht. Wat wij nooit meer kunnen, omdat het gebroken is. Maar wat God wil herstellen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Seksuele ongebondenheid, gemeente. Het maakt alles kapot. En ons past voorzichtigheid in het spreken van wat er nu allemaal gaat volgen. Niet alles wat er gebeurt kan vanzelf van een preekstoel gezegd worden. Dat sticht niet. Maar dan in de eerste plaats dit. Breek met die zonde. De zonde tegen het zevende gebod, die zijn vaak zo verslavend. Daar zit een mens in. Er wordt een mens ingezogen. Zit muurvast in die zonde. Dat verslavende. Satan weet echt wel hoe hij het moet doen. Hoe hij het aan moet pakken. De begeerlijkheid van de ogen. En de mens geeft zich eraan over. En als een mens zich eraan overgeeft, dan zit hij eraan vast. Aan vast verslingerd. Satan, die fluistert in. Het is toch hopeloos. Het is toch hopeloos. En elke keer weer die verleiding. En elke keer weer vallen. O gemeente, zoek hulp. Zoek hulp bij elkaar. Bij iemand die je vertrouwt. Zoek hulp bij de Heere. In het antwoord staat dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Dat is nogal een uitdrukking. Vervloekt. We komen het 4 keer in de catechismus tegen, het woord vervloekt. In de eerste plaats, waar er wordt gesproken over het overtreden van Gods wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Het komt voor als er gesproken wordt over de kruisdood van Christus, een vervloekte dood. Het komt voor bij de behandeling van de mis en hier. Op deze 4 plaatsen komt het woord vervloekt voor. Wat is het eigenlijk, vervloekt? Dat is uit Gods gemeenschap worden gebannen. Een vervloekte heeft geen rust. Een vervloekte die dolt over deze wereld. Een vervloekte is voortgejaagd. Een vervloekte die heeft een brandend vuur van binnen. Van besef van onreinheid, van besef van ik ben God. Van de breuk tussen God en de ziel, dat God niet meer wordt gekend. Een vervloekte. En alle onkuisheid staat er. Dus alle overtreding tegen het 7e gebod, God walgt ervan. Van die mens die onrein is vanwege deze zonde. Het schendt de mens als beelddrager van God. Wat is onkuisheid? Dat is het tegenovergestelde van kuisheid. U zegt, dan weet ik het nog niet. Kuisheid is dit. Eerbied voor elkaars lichaam, voor je eigen lichaam en ziel. Eerbied voor de ziel en de lichaam van een ander. Dat is kuisheid. Elkaar zien, jezelf zien, elkaar zien zoals je geschapen bent. Als beelddrager Gods. Het is gebroken, dat is waar. Maar ziel en lichaam zijn waardevol. En ziel en lichaam moeten bewaard zijn, rein, heilig. En de Heere zegt, alle onkuisheid, dus alles wat daartegen ingaat, alles wat dat verbreekt, dat is van mij vervloekt. Onkuisheid, gemeente, dat maakt een mens kapot. Want het maakt het lichaam kapot, het maakt de ziel kapot. Het gaat om daden, om woorden, om gedachten, om lusten. Dat is de hele mens. Dat is de hele mens. Daden, wat we doen, woorden, wat we spreken, gedachten, wat in ons hoofd zit en lusten, dat zit in ons hart. Het gaat om de hele mens. En dat dit gebod, gemeente, dat maakt de kelder van ons bestaan open. Die kelderdeur die we maar het liefst dicht houden. Maar de Heere zegt, gij zult niet echt breken. En de Heere die opent die kelder. En die laat ons erin zien, in de spiegel van Gods heilige wet. En wat daar allemaal huist. Gelaten 5 zegt, de werken nu des vleeses zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid en ontuchtigheid. Hoererij. Allerlei vormen van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Want de Heere, ja, seksuele gemeenschap, dat is niet iets zondigs. Dat is niet iets vuils. Nee, dat is iets heerlijks. Dat heeft de Heere aan de mens gegeven. Dat is van voor de zondeval. Maar de Heere zegt, ik wil het niet dat dit in ongebondenheid bot gevierd wordt. Dan maak je van iets moois, maak je iets afschuwelijks. Seksuele gemeenschap buiten natuurlijk samenwonen. Het is tegen Gods woord. Al zeg je, ja, maar wij wonen in liefde samen. En het is een bestendige, langdurige gemeenschap, maar het is het huwelijk niet. En de Heer heeft het huwelijk ingesteld. Daar mogen we niet aan voorbij lopen. Dat mogen we niet verachten. Vooruitgrijpen op de huwelijksdag doen we toch niet. En wat er gebeurt, gemeente, in groepen van jongeren. Het past gewoon niet om het op de kansel te zeggen. Maar wat je soms hoort, wat er gebeurt. Je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, en tegelijkertijd begrijp je het ook wel. Als je inblikt in je eigen hart, in de vuilheid en in de verdorvenheid van je eigen hart. Maar ook jonge mensen, niet alleen jonge mensen, wij allemaal. Besef toch dat je jezelf aan het kapotmaken bent. Als je je in ongebondenheid overgeeft aan je seksuele driften. Dikwijls onder invloed van drank en drugs. Vergooi je lichaam toch niet. Moet je dan met een verwrongen beeld over seksualiteit en het huwelijk ingaan? Tast je gevoel van eigenwaarde toch niet aan. Het doet je opsluiten in schuldgevoelens. Het maakt je zo eenzaam. Doe het niet. Doe het niet. Je zult zeggen, ja, maar ik ben er niet tegen bestand. Ik word er zo in meegezogen. Denk eens aan Jozef. Jozef was toch een mens zoals wij mens zijn? Kinderen, jeugd, Jozef was een jonge man. Die stond toch ook bloot voor deze verleiding? Wat was dan het geheim van Jozef? Jozef zegt, als hij verleid wordt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. Jozef deed het niet. Jozef die bleef staande. Hij kende iets van dat tere leven met de Heere. Kijk, en dat moeten we nou zoeken. Dat moeten we zoeken. Daar wil de Heer om gevraagd zijn. Wij zijn niet bestand tegen welke zonde dan ook. En zeker niet tegen het zevende gebod. In eigen kracht lukt het de mens nooit. Maar de Heere zegt, wat u ontbreekt, dat wil ik schenken, zodat gij het met mij smeekt. Mild en overvloedig. Jozef kende dat geheim. Hij was ook een jonge man. Hij stond ook midden in de wereld. En hij hoefde maar toe te geven. En het was gebeurd. Maar Jozef zegt, nee, ik doe het niet. Ik kan niet tegen de Heere zondigen. Ik wil het niet. Ik zal het niet. De Heere hield hem staande. Maar zo wil de Heere ons ook staande maken tegen deze verleiding. Allerlei seksuele ongebondenheid. Ik noem ook homofilie. En doe het voorzichtig. Er zit een strijd aan verbonden. Een intense strijd. En we moeten daar niet zomaar bagatelliserend over spreken. Dat moeten wij met liefde omringen. Het spreken over de zonde van homofilie. Maar we moeten wel eerlijk zijn. We moeten wel helder zijn. God zegt dat het een zonde is tegen het zevende gebod. Pastorale bewogenheid. Zeker bij deze strijd. Ik noem incest. Ik noem misbruik, dikwijls binnen familieverbanden. Dat zijn families, gezinnen die dragen een geheim in zich om, een vreselijk geheim, waar niet over gesproken wordt. En het verstikt de dader. Amnon, hoe hij zijn stiefzus verkrachtte en verachtte. Hij beschadigde zichzelf, hij beschadigde haar. Absalom, hij wist van het geheim. Hij zei tegen zijn zus, zwijg er maar over. David wist van het geheim, hij trad niet op. Oh, en de dader, die gaat vrij uit. En het slachtoffer dat kwijnt. Oh, gemeente, als het u overkomt. Overkomt. Ik zeg het beslist, bewust zo. Want daders willen nog wel eens het voor laten komen alsof het gezocht is, alsof het uitgelokt is. Nee, als het u overkomt, breng het bij de Heere en zoek hulp. En als binnen zo'n familie en zo'n gezin zo'n geheim, als daar zo'n geheim is, breek het open. Breek het open. Het beschadigt alles. En beschadigt zeker de gemeenschap met de Heere. Onreinheid. O, bezoedel toch je lichaam en je ziel niet. Porno. die afschuwelijke zonde die je zo in het eenzame doet, achter een computerscherm of met een mobiele telefoon in je handen. Het maakt je kapot. Stop daarmee. Als je nou in die macht bent verslingerd, zoek toch hulp dat je er niet door mee blijft gaan. En leg al de verleidingen weg. O, onder ons komt het ook voor dat naaktbeelden verzonden worden naar elkaar. Die mobiele telefoon, pas een nummer van de Daniël, is de hemel aan gewijd. Die Daniël, die hebben we toch wel in onze gezin. Die wordt toch wel gelezen, hoop ik. En dan, daarin lazen we ook. Die apps, waardoor al die foto's naar elkaar worden verstuurd. Snapchat of TikTok en al die andere apps. Er zijn er veel meer dan ik kan opnoemen. Dan ik weet. Maar het maakt zo kapot. Het maakt zo kapot. Verwijder die dingen van je telefoon. En verbied het elkaar om het erop te doen. Wij moeten opzicht over elkaar houden. Ook in deze zaken. De filmwereld, de kleding die we dragen. Ja, het is eindeloos. Zo eindigt ook vraag 109. En wat de mens daartoe trekken kan. We gaan naar onze derde gedachte. De opdracht is lichaam en ziel te bewaren. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdeleen omzeild rein bewaren? Gewis, als zij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Het vijfde van Psalm 119. Opdracht lichaam en ziel te bewaren. Vraag 109. Verbiedt God dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Dus het lichaam zuiver bewaren, de ziel zuiver bewaren, ja ook het lichaam. Het lichaam is niet van onszelf. Lichaam in ons van God gegeven. En dan hebben we het nog geen eens gehad over de genderideologie. O, sinds de zondeval gemeten is Satan er maar op één ding uit. Alles wat van God is, moet kapot. En dat beeld van God uitgedrukt in de geschapen mens als man en vrouw in het huwelijk, de aanslagen zijn legio. En het wordt steeds feller, steeds heftiger, steeds intenser. Die hele beweging waar het onderscheid tussen man en vrouw uitgewist moet worden, het moest ons met huiver vervullen. Knieënwerk, gebedswerk en vooral niet meedoen. Het is één grote beweging. Het feminisme, de seksuele revolutie, de genderbeweging. Het is één grote beweging waarbij de Satan de mens wil brengen naar de ondergang. Oh, wij moeten er afstand van nemen. Wij moeten, ja, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En lichaam en ziel tempelen des Heilige Geest. Wat wordt daar toch mee bedoeld? Gemeente, kinderen, Christus nam de menselijke natuur aan. De menselijke natuur zoals wij mens zijn. Om in die natuur te gaan lijden, sterven, opstaan, ten hemel te varen en zijn geest te zenden. De geest die wederbaart. De geest die een mens de ogen doet openen voor het goddeloze van zijn bestaan, voor het heilige van Gods wet. En de geest die een mens op de knieën brengt, die doet roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Die geest, daar gaat het over. En die geest die neemt intrek in mensen, harten en die maakt het lichaam en de ziel tot een tempel. U zegt, oh, maar dan gaat het alleen maar over Gods kinderen. Dan gaat het niet over mij, want ik ken geen genade, maar pas op. Pas op. Niemand van ons heeft enig recht om onbekeerd te zijn. Niemand van ons heeft enig recht om door te gaan met zijn leven zonder God en zonder Christus. Dit is een woord wat tot ons komt. Een woord welmenend en oprecht, maar ook een woord met klem. Bekeert u tot mij en leef. De Heere wil toch zelf een mens verlossen van deze afschuwelijkheid. Wij kunnen ons hier nooit van verlossen, we willen het niet ook. We wentelen ons in die zonde. Maar waar de Heere zegt, gij zult niet echt breken. Daar zegt de Heere ook. Die zonde waar u als mens zo aan verslingerd bent, die kan ik breken. Die wil ik ook breken. Daartoe is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Hij is verleid geweest, verzocht geweest in alle zonden, in alle dingen. Kunnen we het ons voorstellen dat de Heer Jezus ook verzocht is geworden door de zonde, met de zonde van het zevende gebod? Ja, ook de zonde van het zevende gebod, die hebben op hen aangestormd als verleidingen. Satan, die de Heer Jezus verzocht heeft, zo lezen we het in Gods woord, 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. Met heel de wet, de overtreding tegen heel de wet, is tegen Jezus verzocht geweest, ook deze vuile, onreine zonde. En dan staat er, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Het zevende gebod wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Kennen wij toch de Heere en zijn dienst? Kennen wij er iets van? Dan moet u toch eens luisteren, gemeente. De Heere Jezus heeft de menselijke natuur aangenomen. Een reine menselijke natuur, zonder zonde. Maar de Heilige Geest die neemt intrek in harten van mensen. Wat zijn dat voor harten, wat zijn dat voor mensen? Overtreders. Dwaze, goddeloze, onreine, vuile. De Heilige Geest neemt daar zijn intrek in. En vanuit daar gaat de Heilige Geest verder werken. Hij neemt zijn intrek als hij geloof plant, als hij wederom geboren doet worden en het geloof plant, dan neemt hij intrek in harten van mensen. Maar daar blijft de Heilige Geest niet werkeloos. Nee, de Heilige Geest die verbindt met Christus. die rechtvaardigt, die verzoent met God. Maar die heiligt ook. Die heiligt ook. En die leert de handen ten strijde. Die leert de geestelijke wapenrusting te hanteren. De Heilige Geest, die de zondaar, die nergens tegen bestand is, sterkte en kracht geeft om de verleiding te weerstaan, om te breken, om juist het goede van Gods wet te zien en het goede van Gods wet lief te hebben en in het goede van Gods wet te leven en te sterven. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, vraag er maar om of de Heere dat wil doen. Wil de Heere dat doen? De Heere belooft het toch te geven? O, dan moet u daarom vragen in alle ootmoed, in alle schuldverslagenheid. Heere, ik ben het niet waard, ik heb het niet verdiend. Ik ben een goddeloos zondaar. Maar in uw woord staat toch, u wilt toch overal om gevraagd zijn. Wilt u dan met uw geest in mijn hart intrekken? Wilt u mij dan maken tot een tempel van uw Heilige Geest? Om zo tegen deze afschuwelijke zonde te strijden, maar dan ook het schone ervan te zien. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn vermaking de ganse dag. Het zevende gebod. Wij gaan straks de kerk uit. Ik tenminste wel, ik denk u ook. Als verslagen mensen. Goddeloze, dwaze, zondige. Maar de Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Voor wie? Niet voor goede mensen, niet voor opgeknapte mensen, niet voor goed en goed bedoelende mensen. Nee, de Heer heeft zijn zoon gegeven aan een zondige verloren wereld. En hij is voor de goddeloze gestorven. Vlucht dan met al je zonden tot hem. Amen.